Mooie woorden van lied 518. De woorden van psalm 139. En die heb ik als basis genomen voor onze overdenking. Psalm 139 willen we ook eerst met elkaar gaan lezen. En dan willen we daar het een en ander van zeggen en van bekijken. En ook zien hoe het te maken heeft met het leven uit de dood. Het leven met de Vader. En uiteindelijk het bekende gezegde: hoop doet leven. Maar we lezen eerst Psalm 139. Een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt mij en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mij ongevormd begin gezien en ze alle werden in uw boek geschreven. De dagen dat ze gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u. En ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, heren, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Psalm 139. Een geweldig mooie psalm die natuurlijk ook vele gelovigen op zichzelf betrekken. Want wat is het geweldig om te weten dat de Heere om je heen is. Hij is nabij. Hij zorgt voor jou. Hij kent je zitten en opstaan enzovoort. Wel goed om te bedenken dat het natuurlijk prima is om de woorden van God, inderdaad zoals David ze heeft genoteerd, om die van toepassing te brengen op je eigen leven. Dat mag. Maar laten we niet vergeten dat ze in de eerste plaats betrekking hebben op de mens. De persoon waar het in de psalmen altijd over gaat. De Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan zie je zo heel duidelijk in die eerste 6 versen: u doorgrondt mij en kent mij, u begrijpt mijn gedachten, u weet alles, u legt uw hand op mij. Dat spreekt over die innige gemeenschap van de Vader en de Zoon. En vele Bijbelteksten die maken dat ook duidelijk. Ik noem er een paar, omdat de Bijbel nadrukkelijk spreekt over hoe de Vader en de Zoon één zijn. Hoe de Zoon afhankelijk is van de Vader. Dat begint al toen de Heer Jezus 12 jaar was en in de tempel zat, bezig was met de woorden en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dan komen zijn ouders bij hem en dan zeggen ze, kind, waar was je? We waren ongerust. En dan zijn die geweldige woorden en hij zei tegen hen, waarom hebt u mij gezocht? Weet u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Hij kent mij, mijn zitten en mijn opstaan. Hij begrijpt van verre mijn gedachten. En aan het einde van het aardse leven van de Heer Jezus, als het lijden daar is, en misschien wel de nood op zijn hoogst, ook dan spreekt de Heer van, als die drinkbeker daar voor hem weg staat, Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. U begrijpt van verre mijn gedachten. De Vader en de Zoon zijn één. Of als de Heer Jezus spreekt in het Johannesevangelie, hoofdstuk 5, dan staat er, Jezus antwoordde en zei, voorwaar ik zeg u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, als hij dat niet de Vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. De Vader en de Zoon. We zouden zeggen, die kennen elkaar door en door. En als je de Bijbel kent, dan zeg je, ja, natuurlijk kennen die elkaar door en door. Johannes 5, vers 20, die zegt, want de Vader heeft de Zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. U kent mijn zitten en mijn staan. En de Heer Jezus, die spreekt in Johannes 8, wanneer de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat ik het ben en dat ik vanuit mijzelf niets doe. Maar dat ik de dingen spreek zoals mijn Vader mij heeft onderwezen. Johannes 10. Daarom heeft de Vader mij lief. Omdat ik mijn leven geef. Om het opnieuw op te nemen. Ik en de Vader zijn één. U doorgrondt mij en u kent mij. U begrijpt van verre mijn gedachten. Ja, geweldig. Maar ook het lijden van de Heer Jezus. En ook de opstanding komen in deze psalmversen zo nadrukkelijk met een mooi beeld naar voren. Laten we eens lezen vers 7 en 8. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, in het dodenrijk? Zie, u bent daar. En het is wel mooi dat hier in vers 7 of in vers 8... Daar staat het opstijgen naar de hemel en het neerdalen, het neerleggen in het dodenrijk. Dat komt mooi overeen met vers 2. U kent mijn zitten en mijn opstaan. Want de Zoon is gezeten ter rechterhand Gods in het hemelse. En toen hij neerdaalde in het dodenrijk is hij daaruit opgestaan. Het graf had niet het laatste woord. U kent mijn zitten en mijn staan. Dus op heel nadrukkelijke wijze wordt in de psalm die eenheid tussen de Vader en de Zoon gekenmerkt. Vers 11 en 12 gaat over het lijden, maar ook de opstanding. Zie, zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Want was het niet zo dat bij het sterven van de Heer Jezus, toen hij daar aan het kruis hing, het licht was opgegaan in de vroege ochtend en vervolgens de duisternis kwam. Alleen het mooie van de duisternis is dat het nooit volkomen is. Want als het volkomen duister zou worden, ja, dan zou je geen hoop meer hebben. Dan zou je denken, het is voorbij. Het is donker geworden. Alleen in die 3 uren van duisternis, dat is wel mooi, spreekt daar het licht. Want in die duisternis spreekt de Heer Jezus, het woord. En het woord geeft leven. Het woord brengt licht. Door het woord is ook het licht gemaakt. Alles is door het woord geworden. En in Genesis 1 staat al, De Heere zei, er zij licht door het woord. Duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Dat vind ik een mooie, misschien wel prozaïsch vers. Dan is de nacht een licht om mij heen. Je kan je inderdaad voelen in de nacht, in het duister. Maar als je weet welke hoop je hebt, als je weet dat er na de duisternis het licht is, als je weet dat in het duister het woord gesproken is, dan mag dat duister als een licht om je heen zijn. Ja, het lijkt duister. Maar het duister heeft niet het laatste woord, dat is het licht. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Vers 9. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Vleugels van de dageraad. Dat is ook zo'n mooie uitdrukking. Dat heeft te maken met opstijgen. En in vers 2 hadden we al gezien, u kent mijn zitten en u kent mijn opstaan. Wel, de Heer is opgestaan. Bij het begin van de dageraad is hij opgestaan, is verrezen uit de dood. Het graf was open. Nam ik vleugels van de dageraad. Ik stijg op. Je zou haast kunnen zeggen, zou ik bij de opgaan van de zon verrijzen? Ja, natuurlijk. Dat is de opstanding. En dan komen we bij die, ja, misschien wel bekende verzen, die ook vele mensen op zichzelf van toepassing kunnen laten zijn, omdat het zo heel persoonlijk is. U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ja. Maar bedenk dat het in de eerste plaats gaat over de persoon van de Heer Jezus. U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Andere vertaling zegt, u bezit mijn nieren. En het voert te ver om daar een hele Bijbelstudie aan te wijden nu. Maar eventjes een aantal teksten die duidelijk maken dat de Heere, de rechtvaardige rechter, en op vele plaatsen in Gods woord wordt dat genoemd, de harten en de nieren van de mensen kent. Zo kende hij dat wat in de zoon was, want de vader en de zoon zijn één. Maar zo kent hij ook ieder mens. Ik noem even wat versen, Psalm 7. De rechtvaardige rechter die harten en nieren beproeft. 1 Kronieken 28. De Heere doorzoekt alle harten en heeft inzicht in alle gedachten. Hier is het woordje nieren wordt niet gebruikt. Het gaat over harten en inzicht in de gedachten. En er schijnt een theorie te zijn dat de nieren daarmee te maken hebben. Met je gedachtenwereld. Heeft misschien ook wel te maken met reinheid. Want de nieren hebben een reinigende functie. De Heere doorzoekt alle harten en heeft inzicht in alle gedachten. Jeremia 20. De Heere beproeft de rechtvaardige. Hij ziet de nieren en het hart. De Heere God kent de mens. Misschien wel beter dan dat je jezelf kent. De Heere God kende de zoon, want die waren één. En voor hem geldt inderdaad de rechtvaardige rechter die harten en nieren beproeft. En de beproeving bij de Heer Jezus sloeg, laten we zeggen, helemaal uit naar de goede kant. Hij was de rechtvaardige. En hij werd beproefd. En hij was zonder zonde. Dus dat doet de Heer. Hij beproeft harten en nieren. En het tweede wat hier staat, u hebt mij in de buik van mijn moeder, in de schoot van mijn moeder geweven. Ja, dat is mooi gezegd. Je zou het ook anders mogen vertalen. U hebt mij in de buik van mijn moeder bedekt of overdekt. En dan slaan we aan bij datgene wat van de Heer Jezus geldt. U hebt mij in de buik van mijn moeder bedekt, overdekt. Want wat zei de engel Gabriël tegen Maria? Lucas 1, vers 35. De engel zei, de Heilige Geest zal over u komen. en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen, zal u bedekken. En daarom zal ook het heilige dat uit u geboren worden, Gods Zoon genoemd worden. Dus hier in deze psalm 139, u heeft mij in de schoot van mijn moeder geweven. U heeft mij overdekt in de buik van mijn moeder. De Allerhoogste heeft Maria overschaduwd. En het is de Zoon van God. De Zoon van God komt in het vlees. Ja, want het woord is vlees geworden. Romeinen 8 zegt het zo mooi. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen Zoon gezonden in de gedaante gelijk aan het zondige vlees, omwille van de zonde. En hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden. De rechtvaardige rechter beproeft harten en nieren. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, bedenken de dingen van de geest. Tja, hij is vlees geworden. U hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven. Vers 16. Uw ogen hebben mij ongevormd begin gezien. Zij allen werden in uw boek beschreven. Ook dat is zo'n mooie tekst. In de boekrol is ervan geschreven. En dan denken we meteen natuurlijk aan Psalm 40. U heeft geen vreugde in slachtoffer en graanoffer. U hebt mij het oor doorboord. Brandoffer en zondoffer heb u niet geëist. En toen zei ik, zie ik kom. In de boekrol staat van mij geschreven. Ik vind er vreugde in om uw welbehagen te doen. Gelukkig maar. Want God beproeft harten en nieren. Ik heb er een welbehagen in om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Spreekt van de vrijwillige overgave van de ware dienstknecht. Spreekt van gehoorzaamheid. En die gehoorzaamheid van Christus komt tot uitvoering in een menselijk lichaam. U hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ja. In de dagen dat hij op aarde of in het vlees was, Hebreeën 5, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit die angst verhoord. Hoewel hij de Zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt geworden was, is hij voor allen die gehoorzaam zijn een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Het feit dat de Heer Jezus in de moederschoot gekomen is, door de Heilige Geest overschaduwd is geworden en de Zoon van God was, heeft geleid dat hij heeft geleden als mens. En door zijn dood is het leven tevoorschijn gekomen. Hij is in de moederschoot bedekt, overschaduwd en daaruit tevoorschijn gekomen. Dat beeld, dat snappen we allemaal. Zoals een kind verborgen is in de moederschoot en op een gegeven moment tevoorschijn komt. Dan zeggen wij, dan wordt een mens geboren. En de Bijbel spreekt over het feit, als een vleeselijk mens geboren wordt, dan word je geboren uit water en vlees. Want je wordt geboren uit water en vlees. De vliezen breken, het water stroomt weg en de opening is daar. En de geboorte is daar, tevoorschijn gekomen. Maar dat is menselijk. En zo is ook de Heer Jezus geboren. En dan is het goed om vast te stellen dat hij geboren is uit een maagdelijke baarmoeder. Hij zat in een plek waar nog nooit iemand anders geweest was. Klinkt wat plastisch en zo, maar het is natuurlijk zo wordt het voorgesteld. Hij kwam tevoorschijn uit een maagdelijke plek waar nog nooit iemand geweest was. En weet je wat nou zo frappant is? Nou ja, het is de Bijbel, dus zo frappant is het eigenlijk allemaal niet. Toen de Heer Jezus, laten we maar zeggen, de dood heeft overwonnen en opnieuw tevoorschijn kwam. De Bijbel spreekt dan bijvoorbeeld over wedergeboorte. Maar dan word je geboren, zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, uit water en geest. Uit geestelijk water. En weet je, dat is bij de opstanding gebeurd. Toen is de Heer tevoorschijn gekomen. Uit geestelijk water. Er stroomde geestelijk water uit de rots. En toen las ik een tekst in Johannes 19. Toen dacht ik, hé, was typerend. Want in de Heer Jezus, toen hij geboren werd, kwam hij tevoorschijn uit een baarmoeder waar nog nooit iemand geweest was. Toen de opstanding plaatsvond, kwam de Heer Jezus tevoorschijn uit een graf waar nog nooit iemand anders in gelegen had. Het staat er apart bij in Johannes 19, vers 41. Ze legden hem in een nieuw graf waarin nog nooit iemand gelegd was. Daaruit kwam hij tevoorschijn. En hij kwam als het ware tevoorschijn als het water uit de rots. Ja, geestelijk water. En dat beeld, dat kende het volk van Israël. In 1 Korinthe 10, daar staat, terwijl zij de woestijnreis hadden, zij dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. En hij is inderdaad het levende water. Dat is wat hij ook zelf zegt. Weet je nog, die toespraak die de Heer Jezus houdt bij het Loofhuttenfeest in Johannes 7. En op de laatste dag van het feest stond de Heer en die zei, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn, met een hoofdletter, uit zijn binnenste vloeien. Hij is het geestelijke water. Christus is de eerste uit de rots, de eersteling uit de doden. En Psalm 139 spreekt daarvan. Psalm 139 spreekt over die eenheid tussen de Vader en de Zoon. En het kenmerk van de Zoon in zijn aardse leven, zou je eigenlijk kunnen zeggen, dat was geloof. Paulus herhaalt het later vaak aan, dat wij leven niet uit ons eigen geloof, maar uit het geloof van Christus. Hij heeft het gedaan, het geloof van Christus. In zijn leven was hij zonder zonde, ondanks lijden. Hij is met kracht bewezen Gods zoon te zijn door de opstanding uit de doden. Hij geloofde, hij vertrouwde op het woord van God. En u weet allemaal wat geloof is, hè? Hebreeën 11. Geloof is de vaste grond, de zekerheid van wat je hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Hoop, dat dit betreft dus de dingen die je niet ziet, omdat ze er nog niet zijn. Maar heeft te maken met verwachting. Nou, in die hoop leefde de Heer Jezus zelf. Je kunt je voorstellen dat hij opzag tegen het lijden en tegen het sterven. Maar ook hij wist dat de Vader bij macht was om hem uit de doden op te wekken. En dat heeft hij gedaan. Met andere woorden, ondanks het lijden en het sterven was daar hoop op leven. 1 Timotheus 4 die zegt, en dan gaat het over u en mij als gelovigen. Daarom spannen wij ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God. Paulus die spreekt tegen Timotheus, maar dat mag voor elke gelovige gelden. We hebben onze hoop gevestigd op de levende God, die een behouder is, een redder van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. En vandaar dat het ook zo heel wezenlijk is voor elke gelovige. Dat je zegt, heb je het leven? Jazeker. Ja, ik zie er niks van. Nee, het is af en toe ellendig. Miserabel. Helemaal niet leuk. Maar je hebt hoop. En hoop doet leven. Met een hoofdletter. Of misschien moeten we het anders zeggen in deze tijd van lijden en sterven en opstanding. Je zou kunnen zeggen, niet hoop doet leven, dood doet leven. Want het is een Bijbels principe dat het eerste voorbij moet gaan. Dood. Om het tweede tevoorschijn te laten komen. Het aardse gaat voorbij. Om het geestelijke, het nieuwe, tevoorschijn te laten komen. Dood doet leven. Of zoals Hebreeën 10 het zegt, hij neemt het eerste weg. En dat gaat gepaard met dood. We hebben het in de afgelopen maanden kunnen zien. De natuur ook. Dood. Die wordt weggenomen om nieuw leven tot stand te laten komen. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. De Heer Jezus is gestorven. Ja. Maar zoals wij het mogen zeggen, dood doet leven. Of om met een bekend lied te spreken, is er leven na de dood? Weet je wat het Bijbelse antwoord moet zijn? Ja, natuurlijk. Waar anders? Leven na de dood. Ja, natuurlijk. Waar anders is er leven dan dat het aardse, het tijdelijke eerst voorbij moet gaan om het nieuwe tevoorschijn te laten komen? Dat is het volbrachte werk van de persoon van de Heer Jezus Christus. En vandaar ook dat Paulus zo nadrukkelijk zegt in Colossense 1, aan hen, en dat is aan u en mij, heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van het geheimenis. Christus in u. Hoop op de heerlijkheid. Christus in u. Hoop op het leven na de dood. Ja, natuurlijk. Christus. Hoop doet leven. Of anders gezegd. Christus. En als je dat weet, dan is dat een enorme geruststelling. En dan wordt Psalm 139, mag ook een hele persoonlijke psalm worden. Deze God weet wie ik ben. Hij kent mijn gedachten. Of dat ik lig. Hij is vertrouwd met al mijn wegen. De Zoon is mens geworden. Volkomen mens. Maar in de duisternis was het als een licht om hem heen. Want hoop doet leven. Hij geeft mij van achter en van voor. Er is ook geen plaats waar ik heen kan gaan zonder dat hij er is. Heb je dat wel in de gaten? Dat de omstandigheden zijn. Maar denk dan aan deze psalm. Hij, u kent mijn zitten en mijn staan. Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Toen ik ter wereld kwam, was hij er. In de moederschoot heeft hij mij gevormd. Ik uit de rots, het open graf, het leven ontvangen. En dan is het wel mooi dat het einde van vers 6 ze zegt, dit kennen, dit weten. Kennis ervan hebben. Het is mij te wonderlijk. Het is mij te wonderlijk. Ja, dat klopt omdat het van God is. En is een van de namen van God en de geopenbaarde Zoon niet inderdaad wonderlijk? Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Het is mij te wonderlijk. Ja, naar de mens gesproken is het een wonder. Maar bij God is het een vanzelfsprekendheid. Leven na de dood. Hoop doet leven. En Paulus dankt daar ook voor. Dan zegt hij in Efeze 3 vers 18 en daar sluiten we mee af. Paulus dankt en dan zegt hij, dat doe ik met de bedoeling dat u ten volle zou begrijpen met alle heiligen wat de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte is. En dat u de liefde van Christus zou kennen. En misschien zeg je er wel bij, dat is mij af en toe te wonderlijk. Nou, dat kan. Maar dat is niet erg, want de Heere God is wonderlijk. En doet wonderen. Dat u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. U doorgrondt en kent mij. Dat waren de woorden die de Heer Jezus in zijn leven van getuigde. Ik hoop dat het ook voor ons woorden zijn die een blij getuigenis mogen zijn. De Heere God kent mij van binnen en van buiten. Hij is overal bij mij. En die God heeft zich openbaard in de Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat is mijn hoop op de heerlijkheid. Hoop is leven. Amen. Ik stel voor dat we de Heer daarvoor gaan danken. Ja, trouwe Vader in hemel, dank u wel. Dat we inderdaad met een blij hart mogen zeggen. We hebben hoop. Want u leeft. U kent alles van mij. U kent ook mijn leven. Met een hoofdletter. Het leven waar ik misschien zelf niet altijd bij bepaald word. Omdat de aardse omstandigheden soms nadrukkelijker aanwezig zijn. Maar dank u wel dat we, zoals met Paulus mogen zeggen, dat Christus in ons is. De hoop op de heerlijkheid. En dat is een vaste zekerheid. Zoals u zelf in uw aardse leven de vaste zekerheid had. Dat het neerdalen in het dodenrijk zou gevolgd worden door het opstijgen ten hemel. Zo mag het ook bij ons zijn, Heer. Niet het eerste, maar het tweede. Het gaat er niet om dat we geboren zijn. Het gaat erom dat we geboren zijn vanuit het geopende graf. En u was de eersteling. U heeft de weg bereid. En wij mogen daarin delen. Heer, we danken u heel hartelijk daarvoor. Wees u zo met ons de rest van deze dag, dat de blijmoedigheid mag overheersen. Dat het sowieso blijmoedig in ons leven mag zijn, omdat u mij kent. Omdat u alles weet. En dank u wel dat we de woorden van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hebben, die zegt, ik ben het levende water. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het leven. En dank u wel dat we daar deel aan hebben gekregen. En dat ook wij zijn opgestegen ten hemel. En dat we inderdaad blij mogen zijn dat we een plaats hebben bij u. We danken u wel. Uit genade. Amen.